Castra Media.
Wij zijn de Ladies of Loss. Drie ondernemers, elk met een eigen expertise en achtergrond. Samen delen we één missie. Ziekte en afscheid bespreekbaar maken. In deze podcast praten we over de impact hiervan op jouw leven en omgeving. Waar verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar liggen. Dus pak er iets warms bij, leun achterover en laten we beginnen.
Goedemorgen allemaal. Of misschien wel goedemiddag of goedenavond.
Of geen avond, idee. Ja, je weet het eigenlijk wanneer je het luistert.
Welkom bij alweer de 8e aflevering van onze podcast Ladies of Loss, doen dood gewoon. Nou, naar aanleiding van de vorige, onbedoeld lomp. We hebben toch leuke reacties gekregen. Ja. Nou, misschien wel niet zo leuk, maar wel mensen die meteen begonnen te vertellen. Oh ja, ik dit en ik dat.
Herkenning, hè?
Ja, dus er is genoeg lomp in Nederland. Ja, dus we gaan nog even door. Want wat doen we dan met deze podcast? Wij willen werkend Nederland en werkgevers inspireren. Een houvast bieden als ze te maken krijgen met chronische ziekte of afscheid. Nou, deze thema is eigenlijk gewoon doodgewoon maken. Om erover te praten en te wennen aan ongemak en pijn. Nou, dat is op de agenda. En vandaag hebben we een nieuwe roze olifant die we aan jullie willen voorstellen. En daar bedoelen we mee een taboe waar we het niet zo vaak over hebben. Namelijk gedoe in relaties bij ziekte of rouw. Je hebt er misschien wel eens over gehoord of van een vriend of vriendin. Of misschien zelf wel meegemaakt of misschien zit je er middenin. Dat de relatie het toch niet overleeft als bijvoorbeeld één iemand ziek is geweest. Of als er een kind of iemand anders uit het gezin overlijdt. Mm-hmm. Dat zijn gewoon hele grote levensgebeurtenissen. En eigenlijk gaan we daar vanavond, of nou, je ziet het. Ik ben helemaal in de war waar we nou zitten op de dag. Maar hier is het nog ochtend. Ja. De zon schijnt en daar hebben we zin in. Maar goed, daar gaan we in ieder geval eventjes over hebben. Want er gebeurt zomaar met emoties dat je elkaar zomaar kan kwijtraken in een relatie. En dat is heel pijnlijk, maar vandaag gaan we het ook hebben over waarom dat heel logisch is. En daar gaan we dieper op in. Nou, als je al een beetje eerder hebt geluisterd naar ons, dan weet je dat wij de plekken opzoeken waar het schuurt. Want daar kan het enorm opluchten. En het maar gewoon eventjes doodgewoon op tafel leggen. Dus dat doen wij graag voor je. Dus als je ernaar luistert en je zit zelf in een situatie, dan hoop ik dat je ook wat handvatten krijgt vandaag, hoe je ermee om kan gaan. We gaan het ook hebben over vriendschappen en over zakelijke relaties.
Uit de praktijk.
Nou, we hebben jarenlang met heel veel plezier de lezing Kanker heb je samengegeven bij Ademas. Dat is een heel fijn inloophuis in Nieuw-Vennep. Waar je terecht kunt als je een ouder als ouder of als partner te maken krijgt met kanker.
Of zelf.
Of zelf, ja precies. Of als omstanders. Er zijn natuurlijk nog veel meer inloophuizen in Nederland. Dus kijk in je regio waar je terecht kunt. Maar daar hebben we echt hele mooie sessies beleefd. Dat was heel bijzonder. En elke keer reden we
Zeker.
Daar weg. Met een vol hart van emoties die alle kanten op ging. Van meeleven met de verhalen die we hebben gehoord. Maar ook naar het geluk wat we soms weer zagen opduiken. Dus van verdriet en woede tot intense liefde. Maar eerst even een uitstapje naar de theorie. Eva, zou jij hier ons iets meer over kunnen vertellen?
Ja, dat kan wel. Rouw is eigenlijk een heel breed begrip dat we vaak associëren met overlijden. Maar in deze podcast bedoelen we het veel breder. Denk aan een verlies van je baan, je fysieke of mentale gezondheid, zoals bij Parkinson of Alzheimer. Verlies van vrijheid of hoop, nu in de wereld ook nog wel actueel. Dus rouw is een breed begrip wat ons betreft. En ja, en als je dan vanuit een professionele bril naar rouwverwerking kijkt, vind je al snel de U-curve van het model van Elisabeth Kübler-Ross uit de jaren 70. Nou, daarin lijkt het alsof je rouwverwerking een vaste volgorde doorloopt. Dus van ontkenning naar woede, onderhandeling, depressie en aanvaarding. Nou, we wisten al dat dat niet klopt. En dat wordt ook iedere keer weer bevestigd in de gesprekken die wij met mensen voeren.
Zeker.
En het nare is dat mensen dan denken namelijk dat ze gek zijn of dat ze dat rouwen niet goed doen. Omdat ze die volgorde niet herkennen. Nou, we kunnen je vertellen, rouw is niet te plannen, niet te voorspellen en zeker niet te faceren. En zoals rouwexpert Manu Kier zo altijd mooi zegt, je verwerkt het niet, je verweeft het in je leven. En je leert leven met de rouw. En de rouw zelf, die gaat nooit over.
Nee, precies. En er is nu ook nog een wat nieuwer model. Hè? Dat is het model van Streube en Schut uit 1999 ook wel weer. Er is zelfs een nog wat nieuwer model, maar dat gaat weer hierop door. En dat is dit model zegt eigenlijk, er is een continu heen en weer een zoeken naar een balans tussen aan de ene kant heel verliesgericht bezig zijn en aan de andere kant herstelgericht. Ja, en de wat nieuwere inzichten die leggen daar overheen dan ook nog eens over op dat je in allerlei domeinen met rouw te maken krijgt. Dus er is...
En Sandrine, toch eventjes, hè, want voor ons is dit gewoon gesneden koek. Maar wat bedoel je eigenlijk met verlies- en herstelgericht?
Ja, dus dat je zeker in het begin als je net een verlies hebt geleden eigenlijk heel erg bezig bent met de impact daarvan en de emoties. En dat je dan heel soms een micro momentje misschien denkt aan... Hoe gaat het dan zometeen zijn? Hè? Dus meer toekomstgericht, het leven...
Want dat is herstelgericht.
Ja.
Dus herstelgericht is van, hoe ga ik mijn leven weer inrichten?
Langzaam weer met de blik op de toekomst, ja. En dat herstel is misschien ook nog niet eens zo'n goed woord. Want dat doet misschien ook suggereren dat het hersteld is, dat het over is. Maar dat is het niet. Het is meer de blik op de toekomst.
Ja.
Maar wel met het besef van, hey, dit heeft impact op mij in het sociale aspect... zingevingsaspect, fysiek, emotioneel en cognitief. Dus dat zijn die vlakken waar dan ook naar wordt gekeken. Daar heeft een onderzoekster, Maybrit Guldin, dat is een van de nieuwere inzichten. Maar goed, dus er is steeds meer onderzoek en er wordt steeds meer bekend. En het uitgangspunt is gewoon dat je bij rouw een warboel van emoties ervaart.
Ja, en ik kan me zo voorstellen dat je daar dus heel anders in kan zitten. Dat is wat wij eigenlijk altijd hoorden. Is van, de een zit misschien al wel een beetje in verliesgericht of nog in herstelgericht. Dus het is eigenlijk best wel zoeken. Want je zit niet allemaal op hetzelfde moment op hetzelfde plekje.
Ja,
klopt.
Of in dezelfde emoties. En dat vonden we, ik vond het zo pijnlijk ook om te zien. Ik kon bijna de turbulentie in relaties voelen.
Ja.
Als wij in die lezingen gaven. Kunnen jullie dat nog herinneren?
Ja.
Mm-hmm. Ja, zeker. Ik herinner me ook wel een echtpaar waarvan de vrouw ontzettende behoefte voelde dat haar man er gewoon eventjes vastpakte en een knuffel gaf. Maar bij het navragen van hoe was jullie huwelijk dan voordat je ziek werd, waren ze eigenlijk helemaal niet zo knuffelig en aanrakerig. Dus toen ze dat hardop zei, toen dacht ze eigenlijk, dus hoe logisch is het dan dat hij ineens aanvoelt dat ik nu wel die knuffel wil hebben?
Ja, dat kan je niet ruiken.
Nee.
Precies. Nee, maar je wist het van jezelf ook niet, dat je ineens een andere versie werd.
Je ontdekt het eigenlijk net voor jezelf.
Ja. En dat is best wel normaal, hè? Want vanuit een breingedachte, dan worden we best wel geactiveerd in onze overlevingsstrategie. En bij de een is dat, ik doe gewoon net alsof het er niet is. Mm-hmm. Ik leef gewoon mijn leven, ik focus me op de leuke dingen, want dat is gewoon hoe het geprogrammeerd is in je brein. Maar een ander die heeft heel erg van, ik wil juist heel erg naar het verdriet toe. En ik wil het erover praten. En daar ontstaat zomaar gedoe in relaties. Dus het is heel normaal. Dus dat vond ik altijd zo lekker om mensen gewoon even te onschuldigen. Dus dat doen we ook eventjes met jullie.
Ja, heel normaal dus dat er wrijving ontstaat en dat er verschillende behoeftes zijn die er misschien daarvoor in het huwelijk helemaal niet waren. Of in een relatie. Ik heb ook nog wel een voorbeeld bij een echtpaar. Daar was de vrouw terminaal en de man die wilde graag controle over de situatie en wilde alvast dingen gaan regelen rondom de uitvaart, het afscheid. Nou, zij wilde echt helemaal nog niet in gesprek met mij als uitvaartbegeleider, want ze kreeg daarmee het gevoel dat ze de dood dichterbij haalde.
Oh, ja.
En mijn moeder had dat gevoel trouwens ook, nu ik het zo hardop zeg. Dus dat is ook normaal om dat gevoel te hebben. Dus wat we hebben gedaan, de man en ik hebben buitenshuis op een andere plek afgesproken. En daar konden we rustig over de mogelijkheden en de wensen praten. En zo werd er voldaan aan zijn behoefte om wat meer controle en grip te hebben in een periode waarin alles warrig en anders is. En zij had gewoon de ruimte om er niet mee bezig te zijn.
Ja. Wat je eigenlijk aanstipt volgens mij, Eva, is ook dat je dus verschillende behoeftes kan hebben.
Ja.
Dus je zit niet alleen in een andere emotie misschien per moment van de dag.
Mm-hmm.
Maar je kan ook iets anders nodig hebben.
Ja.
En wij houden heel erg van de taal en. Dus je kan, de behoeftes kunnen naast elkaar bestaan. Het een is niet beter dan het ander.
Nee, het is niet dit of dat.
Nee, precies.
Maar wat is jou het meest bijgebleven, Angela, van die lezingen?
Een van de meest pijnlijke was een wat ouder stel, waarin de man voor de tweede keer kanker had gekregen. En die was daar de eerste keer wel van hersteld, maar nu zou dat niet meer gebeuren. Dus we wisten dat het zou eindigen. Ze wisten niet precies hoe lang. En hij zocht heel erg naar connectie met zijn vrouw. Mm-hmm. Want hij wilde haar heel graag vertellen hoeveel hij van haar houdt. Maar die vrouw zat in een ander beschermingsmechanisme van zichzelf. En die was heel praktisch geworden. Maar daarmee ook wat afstandelijk. En ik weet nog het zinnetje en ik kwam echt recht in mijn hart binnen dat hij zei, ja, het lijkt alsof ik al ben overleden.
Ja, oh ja.
En daar zat zij naast en je zag gewoon dat het niet binnen kon komen. En daar zou je iets van kunnen vinden, van wat een koude mevrouw. Maar dat is zo niet aan de orde. Mm. Het was zo ook normaal voor haar om dat niet meer te kunnen. En haar reactie erop was, ja, je verwacht een knuffel aan of iets van misschien een soort ontlading. Maar ja, haar reactie was wat ja, maar ik moet door.
Ja. Ik moet straks weer verder.
Dus ik ben bezig met mijn toekomst. Ja.
Als ik dit niet doe, dan val ik anders helemaal in duigen. En dit is mijn manier om op mijn benen te kunnen blijven staan.
Ja, want dat is ook wat je brein wil. Die is gewoon op zoek naar een stukje houvast.
Ja,
alleen,
absoluut.
Je kunt denk ik allemaal wel voelen. Tenminste, ik hoop dat we het een beetje er doorheen krijgen door deze microfoon. Is hoe mismatch het kan zijn.
Ja, mm-hmm. Ja, echt.
Ja.
Ja.
Maar hoe zit dat eigenlijk? Als je dan, nu hebben we het best wel over gezinnen en over partners. Ja. Maar hoe zit dat eigenlijk met vriendschappen of zakelijke relaties?
Ja, alles. Ik bedoel, alle relaties komen, kunnen onder spanning komen te staan. Want ook wat je in vriendschappen gewend bent. Normaal ben je misschien in een bepaalde vriendengroep degene die van alles initieert en altijd van de gezelligheid is. En dan word je ziek en dan is het ineens anders. Of je partner wordt ziek en dan is jouw behoefte in zo'n vriendengroep ineens heel anders. Dus ja. Hetzelfde met werk kan het natuurlijk ook anders zijn. Dus ja. Het is niet alleen maar met de partner waarmee je leeft, denk ik.
Angela, wat gebeurt er als je zo'n beetje aan elkaar gaat trekken of zo? Hè? Begrijp nou eens waar ik vandaan kom.
Ja, als je elkaar gaat overtuigen, dan raak je denk ik alleen maar verder van elkaar vandaan. Want daarmee erken je niet dat een ander een andere behoefte heeft. En dat is eigenlijk waar je weer elkaar wil ontmoeten. Dus als ik aan jou ga trekken, dan gaat een ander per definitie in de weerstand. Dus je denkt, mijn waarheid is de manier waarop je het zou moeten doen, ook in die vriendschappen. Zo van, als een vriendin dan zegt, ja, maar doe het nou gewoon zo. Dit is misschien een goed idee. Dan zie je dat een ander denkt, ja, maar je erkent niet helemaal hoe dat voor mij is. En dan raak je elkaar eigenlijk alleen maar meer kwijt.
Ga je nog meer met je hakken in het zand. Ga je hem eigenlijk, hoe harder je trekt, hoe meer er tegengewerkt wordt.
Ja.
Beetje in een ga je extra in een anti staan of zo.
Ja, ja, maar dat eigenlijk dat doen we altijd. En nu is het zo emotioneel, dus dat voelt heel anders natuurlijk. Maar het gaat ook over hele kleine dingen in het leven.
Mm-hmm.
Als je aan elkaar gaat trekken, dan denkt die ander, ja, nou, dag.
Ja, en we gaan sowieso niet goed op dingen die ons opgelegd worden. Hè? Want dat voelt al per definitie weer wat onveiliger. Dus we willen vooral zelf het idee hebben, het gevoel hebben dat we dingen
zelf bepalen.
Kunnen bepalen. Controle is een beetje zo'n schijnwoord, vind ik. Maar de regie houden over je leven en dus zelf bepalen. En die veranderberg van in iets wat je anders wil gaan doen. Alles wat gepusht wordt of wat die ander dus beslist, aan jou gaan trekken, dan ga je automatisch tegenbewegen.
Ja.
Ja. Ja. Oh, ik herken dat wel hoor. Dus als je je minder goed voelt of als je wiebeliger bent, dan is die behoefte aan regie is groter nog dan dat die normaal gesproken is.
En wat gebeurt er dan als ze aan jou gaan trekken? Even?
Ja, dan ga ik dus nog harder tegenwerken. Want ik ben dan nog banger dat ik mijn regie kwijt ben.
Mm-hmm. Ja.
Dus je hebt juist meer behoefte aan regie. En als dan iemand anders die regie van je weg dreigt te trekken, dan hou je denk ik nog verkrampter vast.
Luisteraarsvraag.
Nou, dank. We hebben er eentje gekregen en die gaat, ik zal hem voorlezen. Mijn partner heeft kanker en het ziet er niet heel rooskleurig uit. Hij doet gewoon net alsof er niets aan de hand is en leeft tussen de chemo's door, net als daarvoor. Ik vind dit heel lastig en wil er graag vaker samen over praten. Ik ben verdrietig en maak me zorgen over de toekomst. Hij wijft het steeds weg en wil het alleen maar hebben over leuke dingen. Ik voel me heel erg alleen in onze relatie, terwijl we voorheen altijd goed samen konden praten. Hoe ga ik hiermee om?
Ja, ik denk dat dit wel een beetje een soort van samenvatting is van wat we in de lezingen vaak zagen. Hè? Van de behoeften zijn zo verschillend en hoe kom je dan weer bij elkaar? Ik zeg altijd, het lijkt soms alsof je allebei op de andere kant van de medaille zit en je kunt elkaar totaal niet meer vinden. Je wil van die medaille eigenlijk een soort van strandbal maken, waarover je over dat oppervlakte kan bewegen om toch weer een beetje naar elkaar toe te komen. Dus als je voelt dat je behoeftes zo anders zijn en jij bent verdrietig, maakt je zorgen over de toekomst, maar hij wil het er niet over hebben en vooral afleiding zoeken, leuke dingen doen. Kijk eens of je dat kan benoemen. Dus wat er gebeurt en niet zo van, nou jij wil het er niet over hebben, dus meer in de veroordelende sfeer, maar meer van, hey, wat gebeurt hier nou? Ik merk, ik ben verdrietig en ik voel dat ik graag het erover wil hebben en jij volgens mij niet. Hoe kunnen we dat dan samen doen? Hoe kunnen we het er? Wat is de middenweg die we hierin kunnen vinden samen?
Bespreekbaar maken dus, zeg je eigenlijk.
Ja, zonder dat je per se, hè, dus die diepgang die jij wel wil, die kan je niet forceren van je partner. Maar wel bespreken dat er dus een verschil is. Soms is het ook wel heel mooi, dat vind ik altijd wel zo fijn aan die kaarten die jij dan meeneemt, Angela.
Ja, met die plaatjes.
Een beeld doet soms zoveel meer dan al die woorden. Dus gewoon een plaatje kiezen en zeggen, kijk, dit is hoe ik mij nu voel in de relatie. Ja. En dan is dat misschien een beeld van, wat hebben we wel eens, plaatjes met allemaal losse stekkertjes. Van, het is, oh, er is geen verbinding meer. Het is één grote warboel.
Ja, en wat me opvalt uit deze vraag is dat ze voorheen wel goed samen konden praten. Dus dat doet me denken aan van, hoe deed je dat toen dan?
Ja, wat zijn eerdere manieren geweest?
En kun je daar iets van gebruiken?
Ja.
Misschien was het altijd wel dat je dat deed terwijl je samen aan het wandelen was.
Mm-hmm.
En dat je naast elkaar loopt. Of misschien deed je dat op een manier met een bepaalde luchtigheid of een introductie waar je gewoon nu weer op kan leunen.
Ja, of misschien in het verleden deed je iets met een grap of een geintje. Of jezelf een beetje, hè? Dus soms kan humor ook wel helpen.
Ja,
zeker. Als dat iets is wat je voorheen ook al kon en deed. Mm. Dat kan soms ook helpen. Dus jij zegt eigenlijk, wat hielp in het verleden om elkaar te horen?
Ja.
Kan je dat misschien nu ook inzetten?
Ja, en ik heb er nog eentje. Want hij is heel erg gefocust op het positieve. En toen dacht ik, maar kun je niet iets leuks gaan doen?
Mm-hmm.
En kun je het niet combineren? Dat je gewoon iets gaat doen waar je allebei heel gelukkig en blij van wordt. En dat je daar misschien, als je daarna nog even gaat lunchen of iets anders gaat doen.
En dat moment er dan misschien wel meer ruimte is.
Ja.
Ja.
Dus dat je het niet aankondigt. Ik kan me ook zo voorstellen dat het een enorme oude locomotief is die eraan komt. Van, nou, dan kom ik eens even praten over hoe rot het allemaal is.
Ja.
Zou ik ook, dat is misschien ook een beetje
pittig. Een beetje en-en dus weer.
Weer en-en.
De gouden tip.
Ja, we hebben daar eigenlijk een paar. Eentje daarvan is onschuldig elkaar. Het is dus normaal om andere behoeftes te hebben dan voorheen. Je doet het niet expres, niet om de ander te pesten of pijn te doen. Je partner dus ook niet. En je bent allebei aan het overleven. En die strategieën kunnen ervoor zorgen dat je elkaar kwijtraakt. Dus het is normaal, je doet het niet expres en onschuldig elkaar. Ik denk dat al, dan wordt het niet zo'n gevecht van de een tegen de ander. Erken dat het lastig is en geef jezelf en de ander de ruimte om te voelen. Praat met elkaar over jullie relatie en behoeften. Denk aan hoe jullie eerder omgingen met tegenslagen. We hebben het net al eventjes genoemd. Wat werkte er goed? Probeer bruggen te bouwen tussen de verschillen. Dus die en-en. Nou, hey, komt die weer terug? En als het niet lukt, vraag hulp van een expert of iemand die jullie beide dierbaar is. Om te kijken of die misschien jullie een stapje verder of dichter bij elkaar kan brengen.
Ja, mooi.
Mooi gezegd.
Als je benieuwd bent of we jou persoonlijk of je organisatie kunnen helpen, check onze show notes voor meer informatie.